Het is altijd een bijzonder moment, het paasfeest. En vandaag herinnerde een van de broeders me daaraan van... Broeder, het is niet zo vaak voorgekomen dat wij paasfeest hebben... en tegelijkertijd ook het avondmaal vieren. Nou, het avondmaal ligt in het verlengde... of eigenlijk ligt aan het begin van eigenlijk het paasfeest. Maar... We hebben elke eerste zondag van de maand vieren wij het paasfeest. En dat mag elkaar niet hinderen. Neem me niet kwalijk. Ik ben zo vol van het paasfeest dat ik eigenlijk... Maar het avondmaal. En ik denk dat het goed is om dat te doen. Toen Jezus de laatste keer avondmaal hield met zijn discipelen, gaf hij zo'n opdracht. Blijf dit in herinnering doen. Elke keer weer opnieuw. En dat is een belangrijk iets dat we steeds weer bij elkaar moeten komen om te bedenken wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En op basis daarvan vieren wij dus vandaag aan het einde van de dienst, vieren wij dus dan het avondmaal met jullie. En ik mag bidden op dit moment dat het in ieders hart ook iets mag betekenen. Want dat avondmaal betekent heel veel. En je kan het zien als een rituele gebeurtenis dat je doet en dat je denkt van nou oké, dat hoort er dan gewoon erbij. Maar hoe meer je gaat beseffen wat het betekent, hoe meer wanneer je aan het avondmaal gaat deelnemen, dat ook invloed op je leven zal gaan hebben. En het is belangrijk dat dit ons leven moet gaan bepalen. En daarom dus. Volgende week. Maak even een sprongetje. Volgende week hebben wij in Rotterdam, als het goed is, een marathon. Dan heb ik van diverse mensen al herinneringen gekregen van dat het heel moeilijk gaat worden om hier naartoe te komen. En ik heb langs de weg ook borden gezien die erop wijzen dat bepaalde delen van Rotterdam afgesloten zullen zijn. Dus als u zegt van nou, waar ik woon, wordt het lastig om hier naartoe te komen op die zondag. Dan hoef je me niet meer te waarschuwen, dan weet ik het. Maar als je hier zit en je zegt van nou, ik heb gewoon mogelijkheden om hier naartoe te komen. Dan zou ik u willen vragen, na de dienst, trek even aan mijn jas en maak me in ieder geval daarop attent. Want dan zullen wij, omwille van die paar mensen, misschien die aan mijn jas trekken, toch een dienst hebben. Waarom doen we dat? We proberen onder alle omstandigheden hier bij elkaar te komen. Een dienst te hebben. Want in die dienst is het... belangrijk dat wanneer we de Heer zo eren, hem zo aanbidden. De Bijbel zegt, dat zegt Jezus zelf. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Dus we kijken eigenlijk niet op naar twee of drie. Nee, want Jezus zegt, dan ben ik er ook. Dus dan gaan we gewoon de dienst hebben. Maar als er eigenlijk ieder zegt van, nou nee, dat gaat mij niet lukken. Dan gaan we geen dienst hier hebben, maar we gaan wel iets anders voor in de plaats doen. En ik denk dat dat gaat worden een Facebook gebedsdienst. Dus dat betekent dat we met elkaar via WhatsApp elkaar gaan bellen en dat we met elkaar gaan bidden op die dag. En dat we de Heren alle eer geven, want eigenlijk is het zo dat we niet door omstandigheden onze relatie met de Heren moeten laten bepalen. Maar soms kan het niet anders dat je niet van je huis uit hier naartoe kan komen. En dan moeten we het op een andere manier gaan doen. Dus ik zou zeggen, ben je hier, denk je van nou, het lukt mij wel. Geef even een seintje en dan kunnen we kijken wat we gaan doen. Hou in ieder geval de gemeente-app in de gaten. Want aan de hand daarvan zal ik ook die beslissing nemen en ik zal het ook bekendmaken, zodat ieder het kan lezen. Wat is het toch wel mooi dat we apps hebben, hè? We leven in een wereld van apps, en ik ben blij met apps. Maar pas op met al die apps, want ja, je moet niet helemaal daarop gaan vertrouwen. Want de Heer Jezus die, heeft ons voor een aantal dingen wel gewaarschuwd, dat we niet te veel meegaan met de dingen van deze wereld. Want ja, je weet niet wie ze bestuurt. Het kan zijn dat er hele goede engelen die WhatsApp besturen. Daar ben ik God dankbaar voor. Maar het kan ook zijn dat er anderen die apps besturen waar je niet blij mee bent. Dan moet je niet blij zijn met de app, dan moet je het zo wegdoen. Ja toch? We moeten alles wat we doen, moeten we ervoor zorgen dat onze relatie met de Heer zuiver blijft. Nou, gedenk de bidstonden, zal ik zeggen, op de woensdagavonden. Dan komen we. Je microfoon?
Ja, je microfoon bij de friet aanzetten.
Kijk, hier heb je weer een engel. Ik ben God dankbaar voor al die engelen. Ja. Weet je dat die mensen altijd denken dat engelen vleugels hebben? Deze heeft geen vleugels. Nee, dat hoeft niet. Hoeft helemaal niet. God is groot, hij is goed, ja, hij is echt geweldig. Nou, bedankt. Ik hoor mezelf nu 3 keer zo duidelijk, dus dat kan geen enkel probleem zijn. Nou, de bidstonden die beginnen om 8 uur en die zijn zeg maar 9 uur, 9:15, misschien 9:30 zijn ze afgelopen. En wat doen we op zo'n bidstond? Dan bidden we voor elkaar. We bidden voor noden die er zijn. Maar we bidden ook voor noden voor anderen die niet in ons midden zijn, die misschien zelfs nooit in ons midden geweest zijn. Maar waarvan we wel horen dat er een probleem is. En soms zijn het ernstige problemen. En dan gaan we bidden. En dan gaan we Gods aangezicht zoeken voor zo iemand. En dan kijken we. Want de Bijbel zegt dat Jezus de hoorder en de verhoorder is van het gebed. Dus wat wij bidden, laten we bij hem. En we vragen dat hij tot zijn doel komt. En hij heeft ons zo vaak heeft hij ons laten zien dat gebed een machtig wapen is van de gemeente. En dat mogen we nooit vergeten. Als je in grote nood bent, ga bidden. Ga Gods aangezicht zoeken. Nou, en dan gaan we nu over naar de dienst voor vandaag. En dan gaan we naar het evangelie van Lucas. Lucas 24. Nou, dan gaan we naar vers 1. Ik weet niet of het al... Ja, dat staat er al. En in mijn Bijbel staat er boven de opstanding. Nou, vers 1 zegt... En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf... en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen... afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, 2 mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de 3e dag opstaan. En zij herinnerde zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op,
snelde naar het graf en toen hij zich verboog, zag hij alleen de linnen doeken. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Nou, we gaan de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, dit is uw woord, Heer, voor ons deze middag. En ik wil u bidden en vragen dat u vandaag dit allemaal overneemt van ons. Onderwijs ons, neem het van mij over, Heer, en onderwijs ons allen, Heer, wat u vandaag door uw woord aan ons te zeggen hebt. Want uw woord is de waarheid. Help ons, Heer. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. We zien hier zo een verhaal die opgetekend staat. En die staat in eigenlijk al die andere evangelie ook. Over de opwekking van Jezus Christus. Ook over zijn dood en zijn kruisiging. En dan hier zie je dat een aantal mensen naar het graf van Jezus gaan. En wat gaan ze daar doen? Ze hebben specerijen bij zich. En dan is de bedoeling dat ze dat lichaam gaan balsemen. Zodat het langer, denk ik, goed blijft. Dat is eigenlijk de hoofdreden daarvoor. En dan blijkt opeens dat het lichaam er niet is. En dat brengt toch wel enige paniek met zich mee. Die vrouwen die kijken ervan op. En dan zie je dat daar opeens twee mannen zijn die tot hun spreken. En die zeggen, waarom zoek je de levende bij de doden? En dan moeten die twee mannen toch echt heel duidelijker worden. En dan zeggen ze heel duidelijk ook aan diegenen die daar zijn, hij is hier niet. Hij is opgewekt. Ik ben blij dat ik in een gemeente zit waar we in geloof de Heer mogen dienen, in geloof ook mogen slaan. Maar dit geeft al iets aan over mens, de mens op zich. En wat we met elkaar beleiden. Voordat we de dienst begonnen zijn, heb ik iets gelezen. En toen heb ik gevraagd, hebt u dat gevoeld? Maar gelooft u het ook? Dit zijn belangrijke dingen. Jezus heeft tot ze gesproken. Jezus heeft aan ze verteld. Voordat dit allemaal zou gaan plaatsvinden, zei hij tot ze, breek die tempel af en ik herbouw hem in 3 dagen. Nou, dat begreep niemand. Ze begrepen het ook niet. Dat Jezus sprak over zijn eigen lichaam. En hij zei, ze gaan me vermoorden. Dat vertelde hij ook aan zijn discipelen. Ik ga vermoord worden, maar ik zal weer opstaan. Maar hier zien we het duidelijke bewijs. Dat ze naar het graf toe gaan, begrijpelijk. Want ze hebben niet alle informatie, ze weten ook niet hoe alle dingen zullen gaan. En dan komen ze daar en dan krijgen ze te horen van, hij is hier niet. En dan zie je dat ze, in plaats van dat ze juichen, springen en dansen, staan ze daar met gebogen hoofden. Als er strijd in je leven komt, als er problemen in je leven zijn, ga eerst het gezicht van God zoeken. Ga eerst in gebed. Vraag hem om je te helpen. Vraag hem om jouw ogen te openen, om je de dingen te laten zien zoals ze werkelijk zijn. Maar heel vaak doen we dat niet en dan zijn we bezig met de emoties om ons heen. Die emoties houden ons zo gevangen. En dat gebeurde hier dus ook. Ze waren zo gevangen door die emoties. Ze hadden Jezus aan het kruis zien lijden. Ze hadden gezien wat er gebeurd was. Ze hadden gezien de verschrikkelijke dingen die hij allemaal moest meemaken. Maar ze waren helemaal vergeten dat Jezus verteld had dat hij weer zou opstaan. Dan moeten die engelen toch eigenlijk hun bekendmaken. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En dan nog even een herinnering erbij brengen. Zeggen, herinner je zeg maar dat hij dit gesproken heeft toen hij nog met jullie in Galilea was. Dit zou dus compleet eigenlijk voor hun gesneden koek moeten zijn. Ze zouden dit allemaal moeten weten. En toch is het zo, op het moment dat ze daar zijn, overvalt het ze. Dat ze niet weten wat ze moeten doen. En dan, ja, gaan ze terug. En gaan ze nu vertellen aan de mensen die dag en nacht met Jezus wandelden. Dat waren de 11 apostelen. Die hij zelf geroepen had. Uitverkoren had. En toen ze dat verhaal vertelden, wat zegt de Bijbel? Dat klonk die 11 apostelen als kletspraat. Verzinselen. Deze mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Ik weet niet wat er met ze gebeurd is, maar ze vertellen een verhaal hier. Hij is hier. Hij ligt daar en hij is daar gewoon. Nou, Jezus lag in een graf. En dat is anders dan wij een graf kennen. Dat iets is dat uitgediept is. Nee, Jezus lag ergens waar een hele grote steen eigenlijk voor lag. Een hele grote steen. En het waren zelfs gelovigen. Het waren zelfs mensen die Jezus niet dienden, maar ze waren wel gelovigen omdat zij nog dienden in het oude verbond. Zij kenden Jezus niet. In het oude verbond was Jezus, de naam van Jezus niet bekend. Niet echt. En toen ze zagen wat Jezus allemaal deed, gingen zij naar die Romeinen. Want de Romeinen waren toen de baas in Israël. En toen gingen ze naar degene die eigenlijk de leiding had daar zo. En ze zeiden aan hem, hij schijnt gezegd te hebben dat hij over een aantal dagen gaat opstaan. Wil u ervoor zorgen dat u dit ding heel goed gaat beveiligen? En wat deed die Romeinse, zeg maar, heerser? Die zorgde ervoor dat er een aantal militairen kwamen en die beveiligden heel dat gebied. Zodat er niemand bij eigenlijk Jezus kon komen. Dit was de eerste leugen. Dat toen dit gebeurde, dat eigenlijk de Joden ermee kwamen, dat zijn discipelen het lichaam gestolen hadden. Dat was de eerste leugen. Jezus is opgestaan uit de dood, maar het heeft een heleboel teweeg gebracht. En ze zeiden, zijn lichaam hebben de discipelen gestolen. Nou, die discipelen van Jezus, die waren zo bang als ik weet niet wat, dat zij nimmer, zeg maar, die Romeinse soldaten zouden gaan verwijderen om het, nog eens een keer, die steen, het was geen kleine steen, een behoorlijke grote steen, daar vandaan zouden halen. Dus dat was nogal wat. Dus die discipelen gingen daar niet naartoe. Maar het lichaam was opgewekt. En dat had God voor gezorgd. En dat is een geweldig iets als je dat zo leest. En dan zie je dus dat, ja, dat verhaal gaat dan verder. En dan komt Petrus, die dan op een gegeven moment daar ook tussen, eigenlijk, hij behoort ook onder die 11. En dan gaat hij, zonder overleg, gaat hij naar het graf toe. En wat hij daar vindt, dat zijn die linnen doeken. Waar Jezus eigenlijk ingewikkeld was. En hij ging weg en verwonderde zich wat er gebeurd was. Hij kon het eigenlijk niet begrijpen dat dit allemaal gebeurd was. Want ze hadden zichzelf iets heel anders voorgesteld. Ze hadden zichzelf voorgesteld dat ze zijn lichaam zouden balsemen. En ik weet niet wat ze, als ze nou dedozo zouden hebben of niet. Ik weet niet of ze in Israël ook dedozo hebben. Maar hier hebben ze zich van alles voorgesteld wat er zou gaan gebeuren. Maar dat ging niet door. En dat kan natuurlijk best wel, ja, frustrerend zijn. Maar ja, dat zijn toch wel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar we gaan nu naar het vervolg hiervan. Want dan gaan we naar vers 13. En dan komt er een belangrijke ontmoeting. En ook belangrijke gesprekken. En dan staat er in vers 13, en zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was, waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over deze dingen die gebeurd waren. En dat begrijp ik ook. Want dan ga je met elkaar erover hebben, van, heb je gezien wat er gebeurd is en hoe wreed ze dat gedaan hebben en allemaal wat er gedaan is en hij is niet onthoofd, hè? Nee, hij is niet onthoofd. Dat konden ze met elkaar erover praten en ja, het was voor hen toch wel een belangrijk iets. En terwijl ze met elkaar zo spraken en liepen, gebeurde het, zegt de Bijbel in vers 15, en het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Zij gingen naar Emmaus, maar Jezus ging ook met ze mee naar Emmaus. En zij waren met elkaar in gesprek en ja, eens kijken waar de Bijbel daarover schrijft. De Bijbel zegt, ze waren zo aan het, van gedachten aan het zeg maar, wisselen met elkaar. En Jezus liep daar mee en vers 16 zegt, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Dat is een belangrijk iets. Iemand die geen ontmoeting met Jezus gehad heeft, die persoon zijn ogen zijn gesloten. Je kan de dingen van God niet opmerken, tenzij hij je ogen opent. Ik heb jarenlang heb ik geweten van het geloof. Ik ben katholiek jongetje, opgegroeid. Dus ik hoef me niets verder te vertellen. Ik wist al die dingen wel. Maar toch waren mijn ogen gesloten. Er waren meerdere mensen die aan me vroegen van, zou je niet een keertje mee willen gaan naar de kerk met ons? Ik zeg, ik niet in de kerk. Ik ga daar niet naartoe. Ik was heel stellig daarin. Heel stellig. Totdat God iemand gebruikte. Dat ik jaren daarna, terwijl ik zo stellig was in wat ik deed, en ik was nog een beetje trots ook op wat ik deed, dat ik niet naar de kerk ging en dat ik stand hield. Dat ik op vakantie was in een relaxte omgeving. Dat God iemand stuurde. Waarvan ik het nooit verwacht had. Het was nog familie ook. Het was een familie die in Nederland ook gewoond had. En die was naar Suriname geremigreerd. En als die, was onderwijzer, hij heeft mezelf lesgegeven. En als hij op school kwam, in Suriname, ik weet niet, als je die situatie, dan trekken die onderwijzers toch netjes aan, hemd in hun broek en dergelijke. Maar hij kwam daar op eigenlijk lesgeven, hemd uit zijn broek, met slippers kwam hij lessen geven. En we vonden het allemaal maar vreemd. En ik vond hem ook vreemd. Totdat ik op vakantie daar was. Hij woonde inmiddels daar al een paar jaar. En hij me vroeg van, nou, misschien kunnen we een ritje gaan rijden. Ja, dat is goed. Ik ging met mevrouw. En hij begon me te vertellen. Maar God weet precies wat hij aan het doen is. En hij begon me te vertellen over de natuur, over planten die ik mooi vond en dergelijke. Dat God ze allemaal gemaakt had. Begon mijn interesse te winnen. Mijn interesse te winnen. Ja. Vond ik wel leuk. Tot die vraag. Twee dagen, drie dagen met me gereden en toen kwam die vraag. Zou jij deze Jezus ook in jouw leven willen aannemen als jouw persoonlijke verlosser? Ik weet niet of mijn ogen open gingen op dat moment, maar ik weet wel dat er paniek was. Er was grote paniek binnen in mij. Ik had deze vraag nimmer nooit van die persoon verwacht. Ik denk, wat is deze persoon mee bezig? Hij is bezig om mijn vakantie te verzieken met zo'n vraag, maar nou weet ik niet wat ik moet antwoorden. Ja. Dan ga je naar degene van wie je het meest, ja, denkt van, nou, de meeste informatie krijg ik wel van mevrouw. Ze gaat me niet iets verkeerd zeggen. Hij heeft die vraag aan me gesteld. Wat moet ik antwoorden? Ik weet het niet. Moet je zelf beslissen. Daar ben je mee getrouwd. Maar sprak ze een leugen? Nee. Want elke beslissing om Jezus te volgen, moet je persoonlijk nemen. Niemand kan het voor je nemen en niemand kan je advies geven. Weet je wat ik zou doen? Ik zou Jezus aannemen. Want het gaat altijd stranden. Maar wanneer jij die beslissing zelf neemt, dan kan het niet anders dan dat het van diep van binnenuit komt. Dat God zelf die sleutels aan het gebruiken is om open te maken. Alles wat gesloten is. En dat deed hij ook. Dus wat er gebeurde is dat ik niet geslapen heb. Maar de volgende dag toen hij kwam, heb ik hem gevraagd. Je hebt me een vraag gesteld, maar moet ik het hier doen voor al die mensen? Want het was nogal druk bij haar thuis. Daar bleven wij in die vakantie. Er kwamen elke dag mensen aanlopen. En dus ja, Ik zei, ik vind het nogal moeilijk om dat voor die mensen zo te doen. Dat ik daar ja ga zeggen. Het is niet erg. Gaan we even naar eentje rijden. 5 minuutjes met de auto. Ja. Zou je die Jezus willen aannemen? Ik zeg, ja, ik zou het wel willen. En hij begon te bidden. Ik weet niet meer welk gebed hij gebeden heeft. En ik weet ook niet hoe lang het geduurd heeft. Maar vanaf dat moment was het zo dat ik met hem compleet nat heb gehuild. Dit doet geen mens. En de mannen doen dat niet, want een man mag niet huilen. Maar als je voor Jezus staat, dan gaat alles open. Dan heeft hij opent hij alle sluizen. Zelfs die sluizen van je oogtranen opent hij. Ik weet wel één ding. Het heeft mijn leven dusdanig veranderd, dat er nooit meer een moment is gekomen dat ik gedacht heb, zal ik naar de kerk gaan of niet? Nooit meer is dat gekomen. Ik begon problemen thuis te krijgen tegen degene van wie ik zoveel hield. En die eigenlijk die vraag niet beantwoord had. Want die dacht, ik ben al getrouwd met een man die niet naar de kerk gaat. En ik ben al jaren naar de kerk geweest. En nu vind ik het genoeg dat we niet meer gaan. Dus gelukkig heb ik deze persoon gevonden. Mooi niet. Mooi niet. Als je je hart aan de Heer gegeven hebt. Heeft hij de controle over je leven? Neemt hij de beslissingen over je leven? Dat zijn dingen die veel mensen zich niet realiseren. Maar hij heeft ons een gebed gereden en veel mensen zeggen, ik kan niet bidden, maar ik kan wel het Onze Vader bidden. Maar in het Onze Vader zegt, heel duidelijk, dat wij, Heer, zijn wil mogen doen. Nou, zijn wil is, zat jaren in de kerk gezongen, prachtig, geweldig. Maar ze dacht, ga nou eruit en dan hoeft het niet meer. Maar God had iets anders beslist. Nee, ik heb die man tot bekering gebracht. Dan kom jij nou weer naar die man naar de kerk. Maar dat was ze niet van plan. Maar ook daarin kan je iemand niet dwingen. Ook daarin moet je bidden. Bidden, 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 bidden. Het is de Heer die de hemelse sluizen kan openen. Maar het is ook de Heer die de sleutels die iemand zijn hart heeft, kan gebruiken om dat ook te openen, zodat die persoon zelf tot geloof komt. En ik dank God, want het heeft niet zo lang geduurd. Ze wijst me erop dat het 2 jaar geduurd heeft. Maar wat is 2 jaar? Schat, wat is 2 jaar? 2 jaar! En dan staat ze hier, oh, geef de Heer een applaus. Ik wil je alleen maar dit zeggen, God is een machtige God hoor. Alles in deze wereld is in zijn handen. Vergeet het niet, alles in de wereld is in zijn handen. Maar we gaan terug naar de Emmausgangers, want Jezus loopt met ze. En hun ogen zijn gesloten. En wat zien we daar zo? En dan staat er in vers 17, en zij zeiden tegen hem, wat zijn dat voor gesprekken, zegt hij, zeg maar, die u al lopende met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En één van, ze zei, Cleopas, die antwoordde zij tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, dat Jezus, ja, de dingen die betrekking hebben op Jezus, de Nazareër, de profeet was hij, machtig in woord en zeg maar in werken. En voor God, zeg maar, heel belangrijk en voor Gods volk ook. En toen, en hoe zij onze overpriesters en leiders hem hebben overgeleverd om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, zeggen zij, dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de 3e dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons verteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. Prijs God. En dan staat er vers 24. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, zoals vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En dan begint Jezus en dan zegt hij daarin, in vers 25. O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon toen bij Mozes. In een andere vertaling staat er dwazen. En dan ga je je eigenlijk over bepaalde dingen even realiseren. Dan zie je dat Jezus daar wandelt met zijn discipelen, met mensen die hij kent, waar hij mee omgegaan is. En dat hij ze dan dwazen noemt. Dat zegt hij. Hier onverstandig is netjes gezegd onverstandig, maar in een andere vertaling staat dat ze dwazen zijn. Waren dat mensen die de Bijbel niet kenden? Ja, het waren mensen die de Bijbel kenden. Maar het waren mensen die door emotie zo bevangen waren, dat ze op een gegeven moment helemaal niet meer konden realiseren, wat is nu hier aan de hand? In plaats van de Heer te bidden en te vragen, Heer, wat is hier aan de hand? Help mij hiermee. En dan zie je dat Jezus ze begint uit te leggen. Dit is wat de Bijbel zegt, dat de Messias, de verlosser, dat hij eerst moest lijden. Het is niet zomaar gebeurd. Het is niet zomaar gebeurd, hij moest eerst lijden. En hij was het die als eerste weer uit de dood moest opstaan. Er was zoveel militaire kracht op dat moment, dat je kan zeggen van, ja, dat heeft ze behoorlijk, zeg maar, geïmponeerd. Maar de wereld is niet veranderd. Want Jezus heeft geleden. Maar een leidende dienaar is vandaag de dag niet populairder dan 2000 jaar geleden. Jezus heeft ongeveer 2000 jaar, 2026 jaar ongeveer geleden, heeft Jezus hier op aarde gewandeld. En dan zie je dat Jezus dan, terwijl ze zo eigenlijk in verwarring zijn, gaat Jezus ze eigenlijk de dingen uitleggen die in de Bijbel staan. En dan begint hij, die uitleg te geven. En dan gebruikt hij eigenlijk, heel de Bijbel gebruikt hij daarvoor. En als je de Bijbel leest, kan het ook niet anders dat je gaat zien dat Jezus de rode draad is die door heel de Bijbel loopt. Jezus is die rode draad. Ik ga vandaag natuurlijk niet alles doornemen, maar ik geloof dat Jezus begonnen is om te vertellen over Genesis. Waar zij helemaal niet mee bezig waren. Maar hij is wel begonnen over Genesis. Laten we snel even kijken, Genesis 3. Dat is even om even u wakker te schudden. Genesis 3. We gaan niet het hele verhaal lezen. Nou, maar er staat Genesis 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Pas op. Ook in het dagelijks leven krijg ik zulke vragen. Dat mensen niet deze vraag stellen, maar vragen stellen om je aan het twijfelen te brengen. Daar gaat het om. Bij twijfel ben je niet meer op God aan het vertrouwen. Bij twijfel ben je eigenlijk, heb je alles losgelaten en laat je de duivel het overnemen. Want de duivel is een master in mensen aan het twijfelen brengen. En dat heb je ook gezien bij de discipelen die bij het graf kwamen. Er begon twijfel over ze te komen. Dat ze dachten van, wat is hier aan de hand? Terwijl Jezus het duidelijk verteld had. Twijfel. Nou. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Van al die vruchten. Maar de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. en hem niet aanraken. Anders zult gij sterven. Dat is wat God heeft gezegd. Nou, we gaan snel verder. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Zeker, zegt hij, zult u niet sterven. Nou, maar God weet dat. Op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Dit is die leugen. Dit is wat God heeft gezegd. Niet aanraken. Niet eten. En dan komt er een slang die zegt, heeft God daadwerkelijk gezegd? Dat is niet waar. God weet, God houdt iets voor je verborgen. God weet dat als je van die vrucht gaat eten, je ogen geopend gaan worden. Want je gaat goed en kwaad kennen en gaat eigenlijk zijn net als God. Dus je kan gewoon eten van die vrucht. Nou, we gaan naar de volgende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man. Die bij haar was. En hij at ervan. Je krijgt niet altijd iets, een hap om te eten. Maar ik weiger ook om van alles een hap te nemen. Je moet uitkijken. Een hap kan lekker zijn. Maar het kan je leven verzieken. Nou, hier heb je een probleem. Nou, kijk wat er hier gebeurt. Toen werden de ogen van beiden geopend. Had die slang gelogen dat die ogen open zouden gaan? Nee. Maar die slang heeft wel maar een deel van het verhaal verteld. En hier zie je, die ogen gingen open. Ze bemerkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladen samen en maakten voor zichzelf schorten. Nou. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere. De Heere God te midden van de bomen in de hof. De Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar ben je? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Geen enkele leugen is perfect. Geen enkel bedrog is perfect. God heeft gewoon gevraagd, waar ben je? En wat zegt hij? Ja, ik was naakt. Voor God was het direct. Voor hij hoefde niet eens te vragen. Hij wist het al, maar nu gaat hij hem mee confronteren. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Wie? Je kende toch geen goed en kwaad? Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Het komt vanzelf wel naar buiten. Er is nooit een perfecte leugen. Nooit. Mensen komen er altijd achter. En dat gebruiken die mensen heel goed als ze mensen verhoren. Dan gebruiken ze dit soort technieken. En dan kom je zelf wel met iets naar buiten. Dan zeggen ze, oh, dat is hem toch wel. Ja, we gaan hem langer vasthouden. We gaan haar langer vasthouden. Maar goed. Hij zegt, wie heeft u dat verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij die boom gegeven. Die vrouw. Wat is je eigen verantwoording? God heeft niet eten. En dan komt die vrouw, meer hapje. Nee. Als je weet wie gezegd heeft niet eten, dan kan je toch niet gaan zeggen van, nou, een klein hapje maar. Een klein hapje is te veel. Dat kan niet. Nou, kijk wat er gebeurde. En de Heere God zei, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen. En ik heb ervan gegeten. Nou, vers 14 zegt, toen zei de Heere God tegen de slang. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren op het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten. Al de dagen van uw leven. Vers 15. Nou, daar wilde ik naartoe. En ik zal vijandschap brengen, of vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dit is de eerste belofte dat Jezus gaat komen. Want Jezus is niet uit de hemel komen vallen. God weet wat hij doet. Jezus, God heeft ervoor gezorgd dat Jezus door de Heilige Geest Maria bevrucht werd. En dat Jezus een mens werd. En dat door dit is Jezus een nageslacht geworden van die vrouw. En wat zegt God? Zijn nageslacht gaat jou de kop vermorzelen. Zijn nageslacht zal ervoor zorgen dat er een einde komt aan jouw heerschappij hier op aarde. En dit is wat de eerste belofte is. En dan zie je dat Jezus naar deze wereld komt en dat hij geboren wordt uit een vrouw en we vieren kerst. En maar we zien ook dat Jezus naar het kruis toe gaat en dat hij de slang denkt van, nou, ik ben blij dat hij naar het kruis gegaan is. Dan zijn we van hem af. Maar mooi niet, dat is een grote vergissing van de slang. Zo zien we dat de slang ook niet alle dingen weet. En we zien hier dat wat leek een nederlaag, een verlies, bleek later de grootste overwinning. Ik weet niet wat je gisteren gevierd hebt, maar de Bijbel zegt dat Jezus gekruisigd is. Jezus is het graf ingegaan. De Bijbel zegt dat Jezus, toen hij gekruisigd was, toen hij gestorven was, Jezus is echt dood gegaan, is hij het rijk van de duisternis ingegaan en hij heeft daar alle, geen enkel uitgezonden, alle machten van de duisternis heeft hij ontwapend. Geef me jouw wapen hier, geef me jouw wapen, geef me jouw wapen. Hij heeft ze allemaal ontwapend. Wij nu mogen God dankbaar voor zijn dat hij dat. En met Pasen was hij opgestaan. Maar wat hij gedaan heeft in die tussentijd, hij kan over ze heersen, over alles. En dat maakt, dat niet uitmaakt hoe de slang mij aanvalt. Als ik in gebed ga, als ik de Heer bid, als ik tot de Heer roep in die situatie, dan weet ik ook, Jezus heeft alle macht hier op aarde. Hij heeft het trouwens ook gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook hier op de aarde. De slang heeft geen macht meer over mij. Je bent altijd er zelf bij als iemand je verleidt om te zeggen van, zal ik het pakken of niet? Je bent er zelf bij. God heeft je daarvoor het geweten gegeven. God is een wijze God. Dus hij geeft je iets waarvan jij altijd kan zeggen van, dit ga ik niet doen. Vergis je niet. Adam was als mens perfect. Perfect. Ziekte kwam bij hem niet voor. Als Adam was gebleven in de opdracht van de Heer, hadden we nooit meer ziekte gehad. Hadden we nooit meer problemen gehad. Dan hadden we allemaal geleefd hier zo als mensen die dankbaar mogen zijn dat we een God hebben en dat hij ons heeft geroepen en dat hij ons heeft geplaatst in die. Maar doordat Adam in de fout gegaan is, is er ziekte gekomen, is er teleurstelling gekomen, is er strijd gekomen, is er moeite gekomen, is er ellende gekomen in de wereld. Dan moet je Iran gaan bombarderen en die bombardeert jou terug. Dan moet je Oekraïne gaan bombarderen. Dat zit allemaal in de mens. God weet dat. Daarom zei God, niet eten van die boom. Want die boom, die is voor jou belangrijk. Die boom is voor jou eeuwig leven. En ik ben God daarvoor dankbaar. Jezus heeft ze dat allemaal uitgelegd. En Jezus wandelde met ze. En dan zie je dat Jezus met ze... Komt, dan gaan ze zo ver dat ze zeggen van... Nou, kom met ons mee, ga naar huis. Want we gaan ergens een huis in. En dan gaat Jezus met ze mee. En dan zie je dat ze daar, terwijl Jezus met ze bezig is... Dat Jezus brood begint te breken. Jezus begint te danken. Dat hun ogen opengaan. Hé, is Jezus die met ons wandelt? En hij gaat weer weg en hij laat ze. Maar ze zeggen wel iets belangrijks. Ze zeggen, was ons hart niet brandende toen hij met ons was? Toen hij ons deze dingen uitlegde? Eigenlijk heel de Bijbel door. Heeft hij met ons doorgenomen? Hij heeft met, ik weet bijna zeker dat jij ook met ze heeft doorgenomen dat Abraham een zoon had. En dat God tegen Abraham zei, offer die jongen voor mij. Ik wil weten als je geloof echt is. Offer hem voor me. En dan zie je dat, ja, Abraham geen keuze heeft. Maar hij neemt die jongen mee. Hij neemt een paar mensen mee. Hij gaat om hem te offeren. En die jongen die vraagt, pa, we hebben hout, we hebben vuur. Maar waar is het lam? En dan zegt Abraham, want hij heeft geen antwoord daarop. De Heere zal zichzelf voorzien. Soms spreken we dingen en we weten niet eens dat het een profetisch woord is. De Heere zal zichzelf voorzien in een offer. En op het moment dat hij daar staat en denkt van, ik ga die jongen nou doodsteken, want God zal toch wel een andere jongen geven, zegt God, stop, doe het niet. Want ik zie dat je geloof echt is. Maar wat het wel was, het was eigenlijk al een voorspiegeling van dat God zijn eigen zoon zou offeren. Maar niet Isaac. Maar hij zou zijn eigen zoon offeren. Jezus Christus. Die zou hij offeren. En dat is wat er gebeurd is. Hij heeft Jezus Christus geofferd. En wij mogen daarvoor dankbaar zijn. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven die naar het kruis ging. Die voor ons al de dingen gedragen heeft aan het kruis. Ik ben God echt daarvoor dankbaar. Ik weet ook zeker dat hij iets een belangrijke situatie met deze Emausgangers heeft eigenlijk besproken. En laten we gaan daarvoor naar Jesaja 53. Jesaja 53. Jezus is niet per ongeluk gekruisigd. Nee, dit was heel duidelijk dat dit moest gaan gebeuren. Kijk wat de Bijbel daarover schrijft. Jesaja is een profeet. En die heeft honderden jaren voordat Jezus op de aarde kwam, heeft Jesaja deze woorden uitgesproken. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Kijk wat er verder staat. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Vers 3 zegt, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie het aangezicht men verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij zegt, voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagene, verdrukt. Maar, zegt de Bijbel, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat zegt de Bijbel. Dit is geen keuze van hem. De Bijbel zegt, hij is gekomen. En dit is de situatie. Wat God van tevoren gezegd heeft. Om onze overtredingen verbrijzeld. Om de zonde die ik heb begaan. Om de zonde die een ieder begaan heeft. Is hij verbrijzeld. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De straf die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. Ik dank God daarvoor. De straf die nu vrede brengt, was op hem. En door zijn striemen. Als ik dit lees elke keer weer, raak ik zo beroerd, echt geëmotioneerd ervan. Door zijn striemen kan ik nu bidden vragen om genezing. Heer, wilt u me genezen, Heer? Ik heb die ziekte, ik heb dit probleem. Om uw striemen, door die striemen die hij gedragen heeft voordat hij naar het kruis ging. Nu kan ik vragen. Die striemen zijn er geweest, maar ik kan vragen om genezing. Dit is iets anders. Dit is een iemand die zichzelf heeft gegeven tot het laatste moment. Tot het laatste moment. We hebben afgelopen woensdag hebben we het erover gehad. Dat terwijl hij daar was met die Joodse gelovigen dus. En overpriester. Dat ze hun beschuldigingen begonnen eigenlijk te uiten. En ze zeiden ook van, heb je niet gehoord wat ze allemaal tegen je zeggen? Of wat ze over je zeggen? Maar de Bijbel zegt, hij gaf geen woord. Hij bleef stil. Waarom? Hij wist de weg die hij gaan moest. Hij wist de weg die hij gaan moest. Hij had zo 1000 engelen kunnen roepen. 1000, 10.000 engelen kunnen roepen. Kom maar verlossen uit die zit. Maar hij wist, ik moet naar het kruis. Het kruis is redding voor deze wereld. Het kruis is een redding voor ieder die wil. En ik ben God dankbaar daarvoor. Dat wij vandaag mogen weten, hij is opgestaan uit het graf. Maar dat is niet zomaar. Hij is opgestaan, zodat jij en ik nu kunnen leven. Hij is opgestaan en hij leeft. En hij leeft en hij ziet ons aan. In alles wat we doen. Daarom ben ik hem zo dankbaar daarvoor. Jezus Christus, hij is het die de duivel heeft overwonnen. Hij is het die al de machten des duisternis heeft overwonnen. En als ik kijk naar de tijd, dan denk ik, we moeten nu toch gaan naar het avondmaal. En ik zou zo die prediking voort willen zetten, maar zo de Heer wil, we gaan nu naar het avondmaal. Want ik geloof dat de Heer toch een bijzondere eigenlijk dag hiermee heeft. En dat hij ons toch wel iets bijzonders wil vertellen. Door deze prachtige dag waarbij we en Pasen vieren. En dat we eigenlijk ja, ook gedenken dat Jezus is opgestaan uit de doden. We gaan naar Matteüs 26. We gaan naar Matteüs 26, vers 20. En daar staat er geschreven. En toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zeide, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou beter voor hem zijn dat die mens niet, zeg maar, als zijn niet geboren was. Vers 25. En Judas die hem verraden, antwoordde en zei, ik ben het toch niet, Rabbi. Hij zei tegen hem, u hebt het zelf gezegd. En vers 26 zei, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook een drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik ben God dankbaar dat we vandaag dit mogen doen. Dat we vandaag aan de tafel mogen gaan. Dat we niet alleen vandaag prachtige liederen gezongen hebben over de opstanding van Jezus. Maar dat we ook beseffen wat Jezus gedaan heeft. En dat hij het heel bewust gedaan heeft. En dat hij het gedaan heeft voor een ieder. Voor een ieder die nog niet de keuze gemaakt heeft. En die nog de keuze moet maken. Om te zeggen, ik neem uw offer aan. Zoals diegene die mij gevraagd heeft. Zou jij deze Jezus niet in je leven willen aannemen? Dat is het begin. Dat is de ingang. En Jezus heeft zelf gezegd van zichzelf. Dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. Dat is niemand. Vorige week hebben we het erover gehad. Jezus is de poort van de schaapskooi. En Jezus, de Bijbel zegt, niemand kan daar doorheen komen. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dank u wel. Dank u wel. Niemand kan dat doen. We kunnen alleen door Jezus naar de Vader toe. Hij is de weg tot de Vader. En ik ben God dankbaar dat terwijl wij dit brood hier hebben, dat we mogen gedenken dat Jezus zegt, ik maak met jullie een nieuw verbond. Brood is een beeld van Jezus zijn lichaam. Drinken is een beeld van zijn bloed. Maar hij heeft ons kunnen kopen en echt kunnen kopen van de duivel door middel van zijn bloed. Er was geen enkel andere methode om dat te doen. Hij moest dat doen. Als mens die zichzelf vergoten had, die bloed, daarom hebben ze voor het laatst nog een speer in zijn zij gestoken, zodat er bloed eigenlijk uitkwam. En met die overeenkomst heeft hij ons kunnen kopen. Voor ieder die wil, voor de mensen die niet willen, die gaan gewoon hun eigen weg verder met de boze. Maar iemand die zegt, ik wil een verandering in mijn leven, dan is dit de weg. Dan is de weg alleen maar via Jezus. En ik ben God dankbaar. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u, Vader, voor deze dag. Wat een dag, o Heer, dat we mogen vieren uw dood en uw opstanding. Maar dat we vandaag ook, Heer, mogen gedenken wat dat gekost heeft. Dat u alles ervoor over had, Heer. Zodat wij, Heer, nu deel kunnen hebben aan uw koninkrijk. Deel kunnen hebben aan u. Ik bid en vraag u, zegen deze tafel. Laat het, Heer, mijn God zijn, tot een zegen. Voor een ieder die hier ook van neemt, Heer. Laat een ieder ook weten, Heer, dat de weg vrij is. Want u hebt die weg geopend. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik ga vragen, om te beginnen, de